Welkom bij Radio Maria, een katholieke stem bij u thuis.
Beste luisteraars van Radio Maria, welkom bij het programma Catechismus. Een overweging bij de geloofsschat van de kerk.
Welkom beste luisteraars in het programma Catechismus. U kan vandaag verder luisteren naar de inleiding van pater Michel Coppin op zijn catechese-reeks over het gebed volgens de catecheses die paus Franciscus gaf in 2020. We laten pater Michel Coppin graag aan het woord.
Het religieus zijn of de mogelijkheid hiertoe is nu werkelijk iets typisch voor de mensen. Binnen de schepping is enkel de mens in staat zich te verbinden met iets of iemand wat hem overstijgt. Kijken we even naar een vogel. Een vogel brengt zijn tijd door met het zoeken van voedsel, het maken van een nest met paren en het leggen van eitjes, het grootbrengen van kleintjes en voor sommigen het vliegen van een lange trektocht. Ik herinner mij hoe ik als kind het hele proces mocht ervaren in een overdekte plaats achterin. Veel tuin hadden we niet, maar er was daar een soort zolder met een afdak en de zwaluwen nestelden zich daar elke lente weer, kregen jongen, lieten die jongen groot worden om dan weer uit te vliegen en dan de grote trek te maken naar Afrika. En dan waren ze weer het jaar daarop terug om het dezelfde cyclus te maken. Ik was gefascineerd door dit mooie wonder binnen de natuur. Maar nooit zal een vogel zich afvragen van waar hij komt. Of nooit zal een paard naar zijn oorsprong vragen. Dieren leven hun grondgeheim gewoon door te bestaan, door te leven en de manier waarop zij geprogrammeerd zijn werkelijk te beleven. De geboorte van een mens daarentegen is veel complexer. De pasgeborene kan niet spreken. Hij kan niet rechtop staan. Hij kan niet lopen. De gehechtheid van een boorling aan een moederfiguur is van groot levensbelang en duurt nog een geruime tijd. Het is die band tussen boorling en moeder of zelfs een plaatsvervangende moeder is van groot levensbelang. Ik herinner mij het verhaal van de bombardementen in de Gaza-strook waar een moeder het leven had gelaten, maar de baby leefde nog. Maar de baby was aan zijn lot overgelaten. Hij kreeg geen genegenheid. De oorlog liet het niet toe. En enkele dagen later is de baby gewoon het gebrek, want hij was helemaal niet gekwetst, het gebrek aan liefde ook overleden. Het is alsof een mens steeds weer veel te vroeg geboren wordt. De mens heeft de anderen nodig om zich te voeden, om te leren opstaan, om te leren gaan of lopen, maar ook om te leren spreken. Het is in die verbondenheid met een andere mens dat de mens leert zijn gevoelens tot uitdrukking te brengen, dat hij leert dialogeren. Geen schepsel is bij zijn geboorte zo afhankelijk als een mens als een kleine baby. Het niet verbonden zijn met anderen kan zelfs tot de dood leiden, zoals in ons voorbeeld daarnet. Daarom kunnen we de mens het best beschrijven vanuit deze oorspronkelijke grondervaring van het fundamenteel hulpbehoevend of afhankelijk zijn. De mens is fundamenteel een wezen dat verlangt verbonden te zijn. Elke mens zoekt een band met iets of iemand. Op zijn eentje ziet hij het niet zitten, wordt het leven zelfs bedreigend. De mens is daarom het enige wezen in de schepping die vanuit die afhankelijkheid de vraag kan stellen van waar hij komt en waar hij uiteindelijk naartoe gaat. Van waar kom ik? Waar ga ik na dit leven naartoe? Deze twee vragen zijn voor de mens zeer moeilijke vragen. Bij de eerste vraag, van waar hij komt, moet de mens aanvaarden dat niet hij, maar anderen, en dan nog aan het begin van zijn leven staan. De mens is niet de oorsprong van zijn eigen bestaan. Bij de laatste vraag is het al even complex. Men zal voorwerpen dat de mens bekwaam is zichzelf het leven te ontnemen of te laten ontnemen, namelijk bij de vraag, waar ga ik na dit leven naartoe? Het kan hem het gevoel geven dat hij heer en meester is over zijn bestaan. Maar dan is er wel de vraag of hij er wel helemaal vrij over, zomaar helemaal vrij over dit bestaan kan beschikken. Maar op de vraag of er nog een bestaan is na de dood, heeft hij geen weten, heeft hij geen antwoord. Velen zullen wel met zekerheid beweren dat er niks is, dat met de dood het einde is van alles. En in een zekere zin hebben ze gelijk. Het lichamelijk leven is er niet meer en sterft volledig af, kwijnt volledig weg. Maar is daarmee de vraag, het antwoord op de vraag naar het hiernamaals beantwoord? Gedurende zijn bestaan zal de mens, of hij het wil of niet, zich bewust of onbewust afhankelijk weten van iets of iemand anders. Zonder zuurstof en zonder voedsel kan een mens niet leven. Zonder een band met mensen kan een leven zinloos worden. En hoe beleeft de mens zijn leven en levensvragen zonder een band met een godheid? De mens is dus van natuur iemand die zich met iets of iemand wil verbinden. Verbinden, als ik het niet verkeerd voor heb in Latijn, betekent religare. De mens die zich aan iets wil binden. Het kan zich beperken tot het materiële. Het kan naast het materiële ook een band zijn met het humane, met mensen, de mensen rondom hem, met vrienden, met echtgenoten, met kinderen. De mens kan zich ook binden aan het hem overstijgende. En daar zien wij een stuk van deze tijd, maar waarschijnlijk iets van alle tijden, dat sommige mensen zich beperken of zich vastklampen aan het louter materiële. Ze zijn uit op het bezitten van. Of op het humane. Zij willen macht hebben of eerbetoon nastreven en voeden hun leven met deze waarden. Of men kan zijn afhankelijkheid volledig herkennen en blij zijn ook een band te scheppen met het hem overstijgende, het transcendente om het met een moeilijk woord te zeggen, met een godheid, met een god of met de god concreet van Jezus Christus. Gedurende jaren mocht ik lesgeven over wijsgerige thema's over religie. Volgens mij bevat een echte open religie een vijftal componenten. Een vijftal componenten die er nodig zijn om echt over een religie te kunnen spreken. Deze zijn volgens mij noodzakelijk om over een ernstige, authentieke religie te kunnen spreken. Er is voor eerst een leerstellig component. Het gaat over een boodschap, over ideeën, over woorden, over formuleringen. We zouden kunnen spreken in Bijbelse taal. Het gaat over kerygma, een boodschap die de persoon, die de religie doet ontstaan of tot leven brengt, die brengt een boodschap over, een boodschap die uiteindelijk en vooral te maken heeft met een goddelijke ingeving. Dan is er ook een daadwerkelijk component. Dat wil zeggen dat het zich niet mag beperken tot mooie woorden of tot een leer. Die mooie woorden en de leer moeten zich ook in concrete daden kunnen omzetten. Concrete daden die het welzijn van de mensen verbeteren. Concrete daden die de Godheid welgevallig zijn en die leven geven. In kerkelijke taal gebruiken wij daarvoor de diaconie. De diaconie, het instaan voor armen en wezen en weduwen in de Joodse traditie, maar het instaan voor zij die niet meetellen in onze maatschappij. En in een derde instantie is religie ook gemeenschapsopbouwend. Religie wordt door mensen samenbeleefd. Er is in onze tijd en onze cultuur probeert men de religie tot een privézaak te maken. Alsof je alleen nog maar zou mogen bidden tot een godheid, tot een vader, persoonlijk goede werken zou mogen doen en een leer aan, maar waar je dat niet als gemeenschap meer zou mogen beleven. En toch is dat een belangrijk punt om over religie te spreken. Het gebeurt binnen een gemeenschap en het bouwt tevens de gemeenschap op. We spreken over communio, gemeenschap. En dan is er volgens mij ook een missionair component. Het gaat immers over een zending die niet alleen mij of mijn gemeenschap aanbelandt, maar die men ook aan anderen wil doorgeven. Aan anderen, in andere culturen, maar ook aan andere tijden, aan andere nieuwe generaties. Dat is een component dat heel dikwijls over het hoofd wordt gezien. Maar voor ons christenen, waar wij Jezus bezig zien, dat hij heel vlug na het uitspreken van zijn zending in de synagoge in Nazareth, zijn geboortedorp, ertoe overgaat om leerlingen uit te nodigen zijn leerling te worden, hen uit te kiezen en zich aan hem te bidden. En ook reeds tijdens zijn leven zien we dat hij diezelfde leerlingen uitstuurt om zelf de blijde boodschap in woorden, het leerstellig component, en in daden, het daadwerkelijk in daden om te zetten component, probeert, op pad stuurt. Het missionair component is een zeer verwaarloosd component in onze religie en zorgt er ook voor waar we staan, waar we nu staan. We hebben precies moeite om de zendingsgedachte leven te geven. Het gaat hier om de missio. Thank you. En dan is er nog een vijfde heel belangrijk component. Het schept op verschillende manieren een band met het of de transcendente, met een godheid. Het is een component die de mens verbindt op een intense manier met de Vader die hem zendt. En dat is het component van de liturgie. En deze band wordt met woorden en rituelen uitgedrukt. Het is een andere vorm van verbinding, van een eigenschap die een religie moet hebben. Er moet een manier zijn om deze band met de Vader uit te drukken in rituelen en in woorden, in gezangen. En dat gebeurt enerzijds door liturgische momenten en sacramenten, die toch meestal in gemeenschap worden beleefd. Vandaar het belang van het samenkomen van een gemeenschap om samen liturgie te vieren, om samen te bidden. Ofwel doorheen een persoonlijke beleefde verbondenheid, die op drie manieren tot uitdrukking kan komen. Er zijn drie manieren om op een persoonlijke wijze eigenlijk onze band met de Vader uit te drukken. Wij kunnen de Vader loven, wij kunnen de Vader danken en wij kunnen de Vader ook om iets smeken. Bij die drie vormen zijn heel belangrijk en even belangrijk en hangen samen om om onder woorden te brengen hoe wij ons tot die godheid die ons lief heeft te verhouden. Bovendien is het belangrijk dat we zien dat deze vijf componenten, een leer, de daden, de opbouw van gemeenschap, de zending die te vervullen is en door te geven is, en de liturgie en het gebed, dat het vijf componenten zijn die met elkaar verbonden zijn. Als je bijvoorbeeld enkel aandacht zou hebben voor liturgie en die liturgie geen invloed zou hebben op de inzet voor de verwaarloosde of de niet meetellende mensen in de samenleving, dan hapert er iets. Of als je gebedsleven een vorm aanneemt die niet overeenkomt met wat de boodschap van de religie en van de boodschap van Christus, als daar gebed niet mee samenhangt, niet mee in overeenstemming is, dan hapert er iets. Als religie iets wordt enkel voor de privésfeer en niet voor de gemeenschap, dan kunnen wij niet meer over religie spreken. Het wel een religie zonder gebed, waarbij men alleen het mensenlievende component in acht neemt en zich inzet voor de ander, maar geen band heeft met de Vader die ons hiertoe zendt en onze beperkingen aanvult, is ook, kunnen wij niet meer over religie spreken. De vijf componenten, volgens mij, hangen wel terdege goed samen en mogen niet ontbreken. Want wanneer één ontbreekt, dan verglijden we in de religie heel sterk tot een sekte. Een sekte die één of meerdere van die aspecten niet als ernstig neemt en niet overneemt in zijn manier van doen en denken. Ik wil afsluiten met een tweetal opmerkingen. Eerst en vooral, beste luisteraars, ben ik ervan overtuigd dat er veel meer persoonlijke gebed, dat er veel meer persoonlijk gebed bestaat als we kunnen vermoeden. Mensen schamen zich soms, en zeker binnen onze eigen cultuur, onze Vlaamse stille, stilzwijgende cultuur, om voor een gebed of gebedsleven uit te komen. Maar er wel mee bezig zijn. Ik ben er vast van overtuigd dat onze nieuwste en jongste generaties veel meer openstaan en meer tijd besteden dan als we denken aan een gebedsleven. Alleen hebben ze er moeite mee om met hun ouders, met zelfs grootouders, erover te spreken. Zij doen het privé, in de stilte van hun kamertje, waar ze niet gezien worden. Ook deze jongeren moeten wij samenbrengen en hen de moed geven geen schrik te hebben om dat mooie, menselijke dat hen siert spontaan tot uitdrukking te brengen zonder dat ze zich hiervoor moeten schamen. En een tweede opmerking waarmee ik wil eindigen is dat er binnen onze gezamenlijke liturgie die we vieren dat er misschien wat meer plaats zou mogen zijn voor persoonlijk gebed. Ik heb die ervaring gemaakt, ik denk dat het nu ondertussen 17 jaar is, dat ik vormsels heb mogen toedienen in verschillende bisdommen. Ik vraag de kinderen tamelijk in het begin van de viering altijd om het even stil te maken. En ik vraag hen hun ogen te sluiten. En ik doe het zelf. Ik zeg, kijk, ik zal het samen met jullie doen. En in die stille tijd waar ik genoeg tijd voor uittrek, op een rustige manier, en vraag, nu mag je eens heel diep aan God vertellen wat voor jullie vandaag belangrijk is. En wat jullie belangrijk vinden in het moment dat jullie nu klaarstaan om een sacrament, om een geschenk van God te ontvangen, namelijk het vormsel, namelijk de geest van God, die de geest van liefde is. Neem er even de tijd voor om na te denken. En zo denk ik dat het gebed ook binnen de gezamenlijke liturgie wat meer plaats zou mogen krijgen. Ik denk bijvoorbeeld in de vergevingsliturgie, ritus, laten mensen even nadenken over datgene wat misschien beter kan in hun leven. Laat hen persoonlijk om vergeving vragen. Laat hen die vergeving ook ontvangen, zodat zij nieuwe stappen kunnen zetten. Ook na de lezingen en na een homilie is een moment van stilte waar mensen niet alleen de boodschap kunnen laten bezinken, maar waarbij ze ook een stukje kunnen bidden hoe dat die boodschap in hun leven een plaats kan krijgen, is een gebedsmoment belangrijk, een moment van stilte. Of ook bij de voorbeden. Er zijn de mooie voorbeelden die voorgelezen worden, maar mensen hebben wellicht ook privévoorbeden die zij ofwel luidop, ofwel in het diepste innerlijke van hun hart willen uitspreken voor God. En ook na de communie mag er een moment van stilte, van meditatie zijn, van dankbaarheid, dat wij het leven weer en de boodschap van Christus weer hebben mogen delen met hem. Dankbaar om te mogen leven, dankbaar om een zending te krijgen en deze ook met de hulp van de Geest te volbrengen. Ik hoop dat liturgen aandacht mogen hebben voor deze momenten en dat onze christenen die nog naar de viering komen of die misschien de vieringen opnieuw willen ontdekken, deze elementen van persoonlijk gebed binnen de gezamenlijke liturgie mogen aantreffen en zich daarbij mogen goed voelen. Ik wil eindigen met een gebed. Dompel me in uw stilte. Vele vrienden lopen elkaar voorbij. Benaderen niet langer het hart, als ze in het drukke leven niet meer kunnen luisteren naar elkaar. De mens verschraalt. Hij vindt geen rust. Het geluid van de stilte is hem vreemd. Ook bij u, God, moet ik mijn luide gebeden durven wegbergen. Wijs mij de weg naar uw stilte, Heer. Laat mij openstaan voor uw mysterie. Ik moet niet mezelf noch u ontroeren met vrome bespiegelingen. Laat u niet naar mijn hand zetten, God. Antwoord niet op mijn eigen gereide vragen. Ga er maar niet op in. Dompel me onder in uw louterende stilte, zodat ik mezelf weer zie, zoals ik ben. Een klein mens, aan wie uw geest grote dingen kan doen. Amen. Beste luisteraars, ik bedank u om te luisteren naar deze eerste inleiding. Misschien wat een moeilijke inleiding, maar een belangrijke inleiding om te zien waar het in ons gebedsleven om gaat. Het gaat om ons verbonden weten. Verbonden met materie, met andere mensen en vooral met Hij die ons overstijgt en ons leven geeft. God, onze Vader, een liefdevol Vader, die ons leven wil geven in overvloed. Dit als inleiding op onze reeks over hoe dat Paus Franciscus, dat deze paus, het gebed van de christen ziet voor ons christenen of voor ons mensen de dag van vandaag. Wij bedanken u voor uw luisterbereidheid, ook voor de inspanning om misschien even moeilijke momenten in de voordracht te hebben beluisterd, te hebben verstaan. Wij hopen vanaf volgende uitzendingen de paus zelf aan het woord te laten.
En tot zover deze tweede inleidende catechese in een reeks over het gebed, u gebracht door pater Michel Coppin. Radio Maria wenst u nog een mooie dag toe.